UvA-docente Linda Duits werd afgelopen zaterdag op het matje geroepen door de vicevoorzitter van het college van bestuur, Hans Amman, vanwege een tweet die ze 10 minuten daarvoor had verstuurd. De tweet luidde als volgt: wat krijg je als je een huisjesmelker, een medicijnvrouwtje en een zielenknijper bij elkaar zet? En zij is vandaag hier.
Hallo.
Linda Duits, hartelijk welkom.
Dankjewel.
Ja, je bent UvA, docent natuurlijk en columnist ook.
Ja, ik ben freelance UvA. Ik werk freelance voor de UvA en daarnaast doe ik allerlei andere dingen, waaronder columnist zijn bij de Post Online.
De Post Online, ja. Kun jij, je bent ook bij Rethink UvA betrokken. Wat is jouw precieze rol daarin?
Ik ben steunbetuiger.
En, sympathisant.
Ja, en ik zit met een paar mensen ben ik bezig om een UvA-brede survey op te zetten. Dat is niet echt gelieerd aan Rethink UvA. Maar ja, dus ik ben sympathisant en ik probeer zoveel mogelijk dingen te doen.
Ja, en jij verstuurde een tweet.
Ja.
Jij vond hem grappig. Of in ieder geval, volgens mij vonden heel veel mensen hem wel grappig als ik naar de reacties kijk.
Ja, nou, zo grappig was hij eigenlijk niet eens.
Nee, maar wat was de bedoeling van die tweet eigenlijk?
Nou ja, ik twitter heel veel, laat ik dat voorop zetten. Dus ik zit over de 100.000 tweets. En heel veel van die tweets zijn heel kritisch op de universiteit en op het CVB in het bijzonder. En dit was eigenlijk een grapje tussen alle andere tweets door. En ja, het was zaterdagavond 9:45. Er gebeurde ook niet zo veel mee. Ik geloof dat 2 mensen hem retweeten of zo. En dat was het, dacht ik al.
Ja.
Totdat ik maandagochtend mijn werkmail opende en zag dat er een berichtje was van Hans Amman, de vicevoorzitter van het CVB. En ik dacht eigenlijk eerst, dat is een grapje.
Want wat zei hij in die mail?
Hij zei in dat mailtje, ik begrijp van Twitter dat er bij jou een verkeerd beeld bestaat over het CVB. Misschien kan je een keertje langskomen. En ik dacht eigenlijk dat het een grapje was omdat het verstuurd was van een Gmail-account.
Niet een officieel UvA-account?
Precies. En ik dacht, ja, want dit kan je niet menen. Dat
nee.
Ik toch echt op basis van een tweet op bezoek moet komen. Maar het bleek wel zo te zijn.
Ja. En verder? Wat gebeurde er toen? Want je bent uitgenodigd bij hem. Je bent op gesprek gegaan inmiddels. Dat heeft gisteren plaatsgevonden.
Ja, dat was gisteren.
Hoe was dat?
Het was heel bevreemdend. Ik vond het heel raar, omdat het heel onduidelijk was in wat voor hoedanigheid ik daar zat. En, er gaat hier een mooie echo.
Ja, een soort echo, maar dat spanning wordt...
Door het gebouw. Ja, precies. Wordt nog spannender. Dus ik wist niet zo goed wat ik daar kwam doen. En ik was natuurlijk van tevoren toch ook wel een beetje geïntimideerd. Kijk, ik ben freelancer, dus op zich kunnen ze me niet zoveel maken. Ik zit niet op een tijdelijk contract of zo. Maar
nee.
Het is toch best wel intimiderend als je op die manier benaderd wordt. Dus ik had geen idee wat hij zou gaan zeggen. En zijn eerste vraag was, ik ben Hans Amman, wie ben jij? En dat was dus ook raar, want toen dacht ik, ja, maar heb je dan niet gekeken
dat
naar
wie ik
ben?
Dat hoor je toch te weten.
Precies, dat hoor je dan toch, of je hoort je het een beetje daarin te verdiepen te hebben. En vervolgens vroeg hij of ik hem als mediawetenschapper, want ik ben mediawetenschapper, advies wilde geven over hoe ze het beter kunnen doen in de beeldvorming. En dat was dus nog weer dubbel raar. Dus
ja.
Weet je nou wie ik ben of weet je nou wie ik niet ben? En ook toen ik daar wegging, toen had ik nog steeds dat gevoel van, ik weet eigenlijk niet in wat voor rol ik daar zat en wat nou het doel van het gesprek was.
Maar heb je dat ook niet duidelijk aan hem gevraagd? Van waarom roep je mij? Ja, goed, oké, de aanleiding is natuurlijk die tweet. Maar wat wil je van me?
Nou, hij zei niet zozeer specifiek die tweet, maar die tweet had hem in zijn hart geraakt. Daar had hij emoties bij gevoeld. Dus dat heb ik wel gevraagd, van goh, wat was er dan specifiek aan die tweet? En hij zei, nee, het is niet bedoeld om je te intimideren, maar gewoon eens kennis te maken en gewoon eens een praatje te maken. En dat vond ik natuurlijk extra raar, juist omdat wij van Rethink UvA hadden de docenten uitstel van de deadline gegeven.
Ja.
En ze moesten eigenlijk, de deadline was eigenlijk vorige week vrijdagmiddag en die hebben ze niet gehaald. Toen kregen ze tot ochtend, maandagochtend. Dus ik dacht, hij heeft me toch wel wat beters te doen hebben in het weekend dan mijn tweets lezen.
Ja.
Of in ieder geval over andere tweets van mij dan misschien nadenken.
Ja. En heb je hem dat ook verder duidelijk gemaakt verder in dit gesprek?
Ja, daar hebben we het zeker wel over gehad. En ik heb hem ook geprobeerd duidelijk te maken dat het heel intimiderend werkt. En was juist voordat ik dat gesprek inging, was bekend geworden dat er een lijst van 400 namen is. Een stuk op Folia dat het bureau communicatie naar blijkt. Die lijst heeft het is een bewerking van een lijst van Rethink UvA. Zijn namen afgehaald, zijn namen aan toegevoegd.
Van sympathisanten, betrokkenen bij Rethink UvA.
Precies, die mogelijk gedoe zouden kunnen opleveren.
Op de bachelordag van de UvA.
Precies, en toen dat bekend werd, toen zat ik hier in de vergadering met Rethink UvA. En dat was best wel een schok eigenlijk voor iedereen. Juist omdat er heel veel mensen heel bang zijn. Dus ik hoor voortdurend van collega's dat ze bang zijn om de petitie te ondertekenen. Of dat ze bang zijn om naar het Maagdenhuis te komen en zich achter het protest te scharen. Omdat ze op een tijdelijk contract zitten. En als je nou dat dan hoort. Je hoort ook nog dat er zo'n lijst is. En er worden dus redelijk willekeurige mensen uitgenodigd voor een gesprek waarbij dat onduidelijk is. Ja, dan is er wel sprake van een soort scare tactics, denk ik. Maar,
dus die vermoedens werden eigenlijk gewoon bevestigd?
Nou, maar Hans Amman zei dat absoluut niet het geval was. En dat hij zich echt niet kan voorstellen dat het zou gebeuren dat mensen hun contract niet verlengd wordt vanwege een kritische houding. En hij sprak zich daar heel duidelijk tegen uit. Dus ik hoop ook maar dat het een soort garantie is. En inmiddels heeft Rethink UvA ook gevraagd of het CVB zich expliciet wil uitlaten over het bestaan van die lijst. En ook wil ingaan op die angst die er bij mensen leeft. Mm-hmm. Dat is trouwens ook een van de dingen die we met die survey willen meten. In hoeverre dit inderdaad speelt onder de mensen.
Ja. Wat doet dit verder met Rethink UvA als actiegroep nog even tot slot?
Wat heel duidelijk naar voren is gekomen in de concessies die ze op dinsdag hebben gedaan, is dat het eigenlijk alleen maar een verandering van toon is en niet zozeer een tegemoetkoming aan de eisen. En wat vooral niet hersteld wordt, is die vertrouwensbreuk. En dat voelen mensen nu heel sterk. Zowel studenten als docenten voelen dat heel erg. Mm. Er is op dit moment geen vertrouwen en het CVB heeft nog niks gedaan om dat vertrouwen te gaan herstellen. Ze maken het nu eigenlijk erger, terwijl ze tegelijkertijd dus ook een soort charme-offensief willen inzetten.
Ja, ze gaan naar twee kanten toe, zou je kunnen zeggen. Een beetje van het een naar het andere.
Ja, dus ik hoop dat ze dat op orde krijgen. Ja. En dat is echt iets waar het CVB nu heel hard aan moet gaan werken. En dat gaat niet zomaar met informele gesprekken, denk ik. Maar ze zullen toch ook met iets anders moeten komen. En ik ben heel benieuwd. En aanstaande vrijdag is er een grote demonstratie.
Wat verwacht je daarvan? Tot slot?
Ik hoop dat er veel mensen natuurlijk komen.
Uiteraard.
En dat mensen zich niet laten intimideren en toch gewoon naar demonstratie komen. En ik hoor nu ook een beetje in de media, is de teneur ook een beetje, hoe lang houden jullie het nog vol? En dus er zijn ook wel veel mensen die ook lijken te wensen of zo dat het protest stopt. Dus ik hoop ook vooral aan hun te laten zien dat dit pas het begin is van een beweging en dat we nog lang niet stoppen.
Goed, dankjewel voor nu. Linda Duits.
Graag gedaan.
UvA-docenten.